We gaan Gods woord met elkaar openen en dat is Psalm 73. De hele psalm gaan we lezen. En daarna gaan we de hele psalm ook met elkaar rustig overdenken. Dus laat de Bijbel maar open liggen, dan kun je het volgen. Psalm 73. Bij mij staat daarboven, herziene Statenvertaling, dicht bij God. Een psalm van Asaf. Ja, God is goed voor Israël. Voor hen die zuiver van hart zijn. Maar wat mij betreft, mijn voeten waren bijna uitgegleden. Mijn schreden waren haast uitgeschoten. Want ik was jaloers op de dwazen, toen ik de vrede van de goddelozen zag. Tot aan hun dood zijn er immers geen boeien en hun kracht is fris. Ze verkeren niet in moeite zoals andere stervelingen en worden niet gekweld met andere mensen. Daarom hangt de hoogmoed hun als een ketting om de nek. Het geweld bedekt hen als een mantel, hun ogen puilen uit van vet. Ze hebben de inbeeldingen van hun hart overtroffen. Ze spotten en spreken boosaardig van onderdrukking, ze spreken uit de hoogte. Ze zetten hun mond op tegen de hemel, hun tong wandelt honend rond op de aarde. Daarom kan Gods volk ertoe komen, wanneer er een volle beker water voor hen uitgeperst wordt, dat ze zeggen, hoe kan God het weten? Zou de Allerhoogste er weet van hebben? Zie, deze zijn goddeloos, toch hebben zij in de wereld rust en vermeerderen hun vermogen. Ja, voor niets heb ik mijn hart gezuiverd en mijn handen in onschuld gewassen, want de hele dag word ik gekweld en mijn bestraffing is er elke morgen. Als ik zou zeggen, ik zal ook zo spreken. Zie, ik zou ontrouw zijn aan al uw kinderen. Toch heb ik nagedacht om dit te kunnen begrijpen, maar het was moeite in mijn ogen. Totdat ik Gods heiligdom binnenging en op hun einde lette. Ja, u zet hen op gladde plaatsen. U doet hen in verwoesting vallen. Hoe worden zij in een ogenblik tot een verwoesting? Ze worden weggevaagd, komen om door verschrikkingen. Zoals een droom vervaagt bij het ontwaken, zult u, heren, als u wakker wordt, hun beeld verachten. Toen mijn hart verbitterd was en ik mijn nieren geprikkeld werd, hoe onverstandig was ik toen, ik wist niets. Ik was een redeloos dier bij u. Niettemin zal ik voortdurend bij u zijn. U hebt mijn rechterhand gegrepen, u zult mij leiden door uw raad, daarna zult u mij in heerlijkheid opnemen. Wie heb ik, behalve u in de hemel? Naast u vind ik nergens vrede in op de aarde. Bezwijkt mijn lichaam en mijn hart, dan is God de rots van mijn hart en voor eeuwig mijn deel. Want zie, wie zich ver van u houden, zullen omkomen. U verdelgt allen die als in hoererij u verlaten. Maar wat mij betreft, het is voor mij goed dicht bij God te zijn. Ik neem mijn toevlucht tot de Heere, Heere, om al uw werken te vertellen. Een psalm van Asaf. En Asaf is een van de muzikanten in de tempel. Hij is een van de leiders van de muzikanten ook. Je zou kunnen zeggen, hij is een aanbiddingsleider in de tempel. En hij schrijft liederen. En een van de liederen die hij heeft geschreven, er zijn er 12 opgenomen in de psalmen. En een van de liederen hebben wij vandaag met elkaar gelezen. Maar als je kijkt naar deze psalm en je leest hem door, dan zie je dat Asaf aan het worstelen is. En je zou deze psalm eigenlijk in drieën kunnen indelen. Het eerste gedeelte, dat zijn de versen 1 tot en met 14. 1 tot en met 14. Daar zie je de worsteling. De worsteling van Asaf. Daar gaan we zo meteen bij stilstaan. Wat is nu zijn worsteling? Het tweede, hij gaat op zoek naar antwoorden. Nou, die antwoorden zie je in 15, 16 en 17. Dan gaat hij op zoek naar antwoorden. Hij vraagt zich dingen af, maar hij zoekt ook naar antwoorden. En als laatste, en dat begint eigenlijk bij 18 en tot het einde door 28, daar zie je de afloop. En uiteindelijk zou je kunnen zeggen van Asaf, hij worstelt, maar hij komt ook boven. Hij komt boven. Maar waar worstelt hij nou mee? Wat is nou de diepe vraag die in Psalm 73 ligt? Nou, de diepe vraag waar Asaf mee gaat worstelen is de vraag, waarom hebben gelovigen zo vaak strijd en hebben ongelovigen vaak een veel makkelijker leven? Waarom zijn onrechtvaardige mensen vaak zo gelukkig en zie je dat rechtvaardige mensen toch zoveel strijd in hun leven kennen? Nou, dat is een vraag van die tijd, van de tijd van Asaf. Maar zou dat ook een vraag zijn van ons vandaag? Nou, ik denk het wel. Ik denk dat het ook een vraag is die wij ons wel degelijk kunnen afvragen. Misschien heb je het zelf ook wel eens afgevraagd. Als je kijkt in Nederland, staan wij in de top 10 van meest gelukkige landen. Dus blijkbaar zijn mensen hier in Nederland heel gelukkig. En als je kijkt om je heen, naar je buren, nou zijn het vaak hele gelukkige mensen. Als je spreekt over goddeloze mensen, dan hebben wij heel vaak de gedachte, nou dat zullen wel moordenaars zijn. En mensen die het heel slecht doen. Maar dat is helemaal niet zo. Mensen die niet met God leven kunnen heel gelukkig zijn. Ik mag zo af en toe met een groep studenten de straat op om te evangeliseren. En vaak zeggen mensen dan, joh, waarom zou ik jouw God nou nodig hebben? Ik ben gelukkig. Ik heb die God helemaal niet nodig. Ik heb een prima leven. En dat is ook vaak zo. Als je kijkt naar het hier en nu, dan zijn er heel veel mensen om ons heen die niet in God geloven, prima gelukkig. Op school kan het ook zo zijn. Dat je met mensen in de klas zit die zeggen, ik heb alles, ik ben gelukkig, we hebben allebei een baan. Als je kijkt naar mensen in de omgeving, we hebben een baan, we hebben een auto, we hebben misschien wel twee auto's, we hebben een prachtig huis, we gaan 2, 3 keer met vakantie. Wat willen we nog meer? En je kunt daar niet met een evangelie gaan komen van nou, God maakt jou nog net iets gelukkiger. Daar hebben ze niks aan. Dat moet een andere evangelie tegenover staan. Daar zullen we zo meteen ook iets over zeggen. Terwijl als je kijkt naar de gemeente, als je kijkt naar gelovigen, wat kan er een strijd zijn in het leven? Wat kan er een strijd zijn ook in de gemeente? Als je denkt aan ziekte, als je denkt aan huwelijken die moeizaam zijn, als je denkt dat levens soms zo vastgelopen zijn, verslavingen in de gemeente, wat kan er dan een lijden zijn? En wat kan er een strijd zijn? Wat kunnen gelovigen soms met hele lastige dingen te maken krijgen? Ja, waar gaan we nu naartoe? Als we dit zien, als we dus die tegenstelling zien die Asaf beschrijft, maar eigenlijk vandaag de dag om ons heen ook gezien worden. Waar gaan we nu naartoe? Nou, Asaf begint wel met in het eerste vers te zeggen, ja, God is goed voor Israël, voor hen die zuiver van hart zijn. Dus Asaf weet, ik heb een worsteling, ik heb een strijd te voeren. Waar moet ik die strijd voeren? Nou, dat is in ieder geval bij God. Daarmee zou je niet kunnen zeggen dus dat Asaf een agnost is. Iemand die, nou ja, zoiets zegt van, nou, er moet nog wel iets zijn, iets goddelijks, zoiets zegt, maar ik kan het niet goed definiëren. Nee, hij weet, ja, God is goed voor Israël. Je kunt ook niet zeggen, hij is een atheïst. Want een atheïst zal het bij zichzelf zoeken, of bij de filosofieën van deze tijd, maar ze zal nooit tot God zich keren. Nou, Asaf weet, ik moet het in ieder geval bij God zoeken, deze worsteling en deze vragen. Maar dan gaat hij door en dan zegt hij in vers 2, Maar. En als je het woordje maar ziet in de Bijbel, moet je altijd opletten. Want dat geeft als het ware een tegenstelling aan. Ja, God is goed, maar... Nou, wat mij betreft, zegt hij dan, mijn voeten waren bijna uitgegleden. Mijn schreden waren haast uitgeschoten. Toen ik eenmaal aan het denken ging over die vraag, waarom hebben goddelozen het vaak veel beter dan de rechtvaardigen, toen ik daar eenmaal over na ging denken, gleed ik als het ware weg. Gleed ik weg bij die God van Israël. Nou, misschien herken je dat in je leven. Dat je soms met vragen te maken krijgt in je leven, met je denken, dat je zo ver gaat malen in je hoofd, in je hart, dat je uiteindelijk gaat denken, ik raak van God weg. Ik raak God in mijn denken kwijt. Nou, Asaf had daar last van, maar wat mij betreft, mijn voeten waren bijna uitgegleden, ik was bijna uitgeschoten, ik was bijna de verkeerde kant op gegaan. Want ik was jaloers op de dwaze toen ik de vrede van de goddeloze zag. Hij was afgunstig, hij was jaloers. Hij keek om zich heen en zag al die gelukkige mensen zonder God. En hij werd jaloers, hij werd afgunstig. En hij zag dat ze vrede hadden in hun leven. In het hier en nu hadden zij vrede. Er staat het woordje gewoon, het woordje. In het Hebreeuws. Shalom, ze hadden gewoon shalom, zonder God hadden ze shalom, ze hadden vrede in hun leven. Kijk om je heen en er zijn heel veel mensen die denken in het hier en nu gewoon vrede te kennen. Zonder God en toch vrede te kennen. Als ze kijken naar het leven wat ze nu leven. En dan gaat Asaf gaat kenmerken noemen. Hij gaat kenmerken noemen en gaat zeggen, nou, ik zie dit in het leven van die goddeloze die naar waar het schijnt heel gelukkig is. 4 tot en met 12 noemen een aantal kenmerken daarvan. Van het leven van die goddeloze die o zo gelukkig denkt te leven. Vers 4, tot aan hun dood zijn er immers geen boeien en hun kracht is fris. Nou, zijn in het leven, ik kijk naar die goddeloze, ik kijk naar die buurman en die buurvrouw. En wat ik zie is, nou ze hebben geen boeien. Ze worden niet belemmerd. Nou, ze zijn en hun kracht is fris. Er is welvaart. Er is geluk. Er is overvloed. Dat zijn de mensen om je heen. Dat zijn de mensen die naast je wonen. Die God niet kennen, maar o zo gelukkig zijn, geen boeien hebben, die helemaal geen belemmeringen kennen, maar o zo gelukkig zijn. Ze verkeren niet in moeite zoals andere stervelingen en worden niet gekweld met andere mensen. Nou, ze hebben in die zin, als je dat een beetje zou vertalen in onze taal, nou, ze hebben geen moeite met de ander in de zin van, ja, ze maken zich geen zorgen om die ander. Ze hebben muren om zich heen en kijken naar hun eigen leven. En ze geven zo af en toe nog iets aan Giro 555 om hun eigen gemoed te sussen. En voor de rest hebben ze hun eigen gelukkige leven. En worden niet gekweld met andere mensen. Het lijden van de mensen om hun heen doet hen als het ware niets. Oh, ze zien het wel. En ze willen financieel ook nog wel bijdragen. Maar voor de rest, het raakt hun leven, hun hart niet. En als je kijkt in de versen die dan volgen, dan zie je ook dat Asaf ziet dat ze hoogmoedig leven. In de zin van, ik heb God niet nodig. Ik heb God niet nodig. Zo hoogmoedig. Ja. Ik kan het allemaal alleen af. Ik ben trots, ik ben hoogmoedig. God bestaat niet meer. God is ver van mij. Ik bepaal mijn leven. Sterker nog, ik bepaal mijn leven zo ver, dat ik zelf ook ga zeggen, en dan wil ik sterven. Zo hoogmoedig is de mens. Zo trots is de mens geworden. Er is geen God. We hebben hem niet nodig. Wij bepalen. We hebben het hier goed met elkaar. En uiteindelijk, nou ja, zien we wel. Ga ik dood. En is er daarna niets meer. Dat is zijn worsteling. En die mensen zijn hartstikke gelukkig. En de gelovigen, nou, die hebben te maken met moeite, met strijd. En dan zegt hij in de versen 13 en 14, ja, voor niets heb ik mijn hart gezuiverd en mijn handen in onschuld gewassen, want de hele dag word ik gekweld en mijn bestraffing is er elke morgen. Als het ware heeft hij eerst gekeken naar zijn buurman en zijn buurvrouw. En dan kijkt hij naar zijn eigen leven en dan zegt hij van ja, en ik? Nou, ik doe mijn religieuze verplichtingen, ik ben bezig met God. En hij vraagt zich eigenlijk af, Heer, zie eens hoe ik probeer om u te dienen, maar ik word er niet door gezegend. Is er dan echt een rechtvaardig God in de hemel die naar mij omziet? En hij, als het ware is hij hier toch een beetje een kind wat zijn zin niet krijgt. Ik heb mijn hart gezuiverd, maar ik ontvang er niets voor. Zij zijn gelukkig en ik heb moeite en ik heb strijd in mijn leven. Als het ware is hij toch een verwend kind wat hier probeert om zich gelijk bij God te krijgen in zijn worsteling. En daardoor zie je ook in de versen 13 en 14, als hij zo aan het stampvoeten is naar God toe, dat hij als het ware afglijdt van God weg. Ja, ik weet niet, misschien herkennen we dit wel een beetje. Dat je om je heen kijkt en denkt, hoe kunnen die mensen nou toch zo gelukkig zijn? Hoe kunnen ze zo gelukkig zijn? In die worsteling gaat hij op zoek uiteindelijk naar antwoorden in de versen 15, 16 en 17. En hij komt uit bij drie antwoorden. Die hij gaat overdenken. Ik heb een worsteling met God, maar ik zoek ook naar antwoorden. Wat zou het antwoord op deze worsteling zijn? Nou, hij gaat er op drie, gaat hij wat zitten kauwen. Als eerste vers 15. Als ik zou zeggen, ik zal ook zo spreken, zie, ik zou ontrouw zijn aan al uw kinderen. Hij zegt eigenlijk, ik ga net zo praten als de mensen die niet in God geloven. Ik ga net zo handelen, ik ga net zo denken als de mensen die lijken gelukkig te zijn zonder God. Hij gaat net zo spreken als bijvoorbeeld staat in vers 11. Hoe kan God het weten? Zou de Allerhoogste er weet van hebben? En als het ware gaat hij proberen, zou hij wel willen, om net zo hoogmoedig te zijn als die mensen en zich af te vragen, ja, is er eigenlijk wel een God die naar mij omziet? Of moet ik hier gewoon gelukkig leven? En zien hoe het uiteindelijk verder gaat. Maar hij zegt dan, als hij zo met dat antwoord aan het overdenken is, dan zou dit nou het antwoord zijn op mijn worsteling. Ik ga net zo doen als de goddelozen. Dan ben ik net zo gelukkig. Dan zegt hij, zie, ik zou ontrouw zijn aan al uw kinderen. Ja, zegt hij dan, maar dat is toch eigenlijk niet de bedoeling. Dat is niet de bedoeling. Want wat een antigetuige zal dat zijn. Als ik zo zou leven als de mensen die niets met God hebben. Nou, misschien is wel een goede vraag. In hoeverre is ons leven anders dan onze buurman of buurvrouw? Ja, die hebben jullie weg zien gaan om 1 uur, 2 uur om naar de dienst te gaan. Maar dat is anders. Maar dat kan een hele religieuze verplichting zijn. En daar kan je hart niet bij betrokken zijn. En morgen praat je weer met de wereld mee. Maar daar zegt Asaf van, dat geeft mij geen voldoening. Het geeft mij geen voldoening alleen maar om een religieuze activiteit te doen en de rest van mijn dagen te vullen met dat wat de goddeloze ook doet. Mijn leven moet wel degelijk anders zijn. Mijn hart moet vanaf, nou ja, dat ik weer in de tempel ben geweest, oud-testamentisch, ook de rest van de tijd gericht zijn op God. En als dat niet zo is, als het alleen maar een religieuze activiteit is, zondag naar de kerk gaan en voor de rest niets, dat is een antigetuige. Dan ben je niet gericht met je hart op de Heere. En hij zegt, ja, dat geeft mij geen voldoening. Dit is niet het antwoord. Ik wil niet zo leven als mijn buurman, mijn buurvrouw, met alleen maar een activiteit die op God gericht is. Nee, mijn hele leven moet in dienst van hem zijn. Dus dit antwoord gaat voor hem niet op. Dan gaat hij naar het volgende antwoord. Vers 16. Toch heb ik nagedacht om dit te kunnen begrijpen. Maar het was moeite in mijn ogen. Het tweede wat hij dan gaat proberen, als hij erachter komt dat spreken als de goddeloze niet bevredigt, is, ik ga proberen om God te begrijpen. Ik ga God proberen terug te brengen in een rekensom. Zoals 1 plus 1, 2 is, zo wil ik ook God in alles gaan begrijpen. Maar ja, als je God nou echt in alles wil gaan begrijpen, en ook wil gaan begrijpen waarom de een nou zo'n gelukkig leven heeft hier op aarde en de ander niet, ja, je denkt, kan dat niet rijmen? En je komt daar niet uit waarom God nu de een zo laat leven, zonder zorgen, maar ook zonder God, maar voor dit leven heel gelukkig, en de ander niet. Je komt er niet uit. Je zal het nooit passend krijgen als een rekensom. In de Bijbel is er nog wel iemand die gaat proberen om God te begrijpen. En die gaat proberen om God terug te brengen in een systeem. En dat is Job. Job gaat ook proberen om alles wat er gebeurt in zijn leven in een soort van model terug te brengen. En aan het eind van het boek Job vraagt God dan, yo Job, je probeert me terug te brengen in een systeem. En je probeert alles vanuit jezelf te begrijpen. Nou, vertel maar eens, waar was je? Waar was je toen ik de aarde schiep? Maak het bekend als je daar enig inzicht in gekregen hebt. Wie heeft die afmetingen nou eigenlijk bepaald, Job? Want je weet het toch allemaal zo goed? En Job moet dan erkennen dat hij eigenlijk gesproken heeft zonder echt te weten waarover hij het gehad heeft. En de God van hemel en aarde, die is niet te vatten. En is in die zin ook niet te begrijpen. En dat zegt Asaf ook. Toch heb ik nagedacht om dit te kunnen begrijpen, maar dan komt weer die tegenstelling, maar het was moeite in mijn ogen. God is een soevereine God. En God, de schepper van hemel en aarde, de almachtige, de algenoegzame, die handelt naar zijn wil. En we zullen God daarin nooit helemaal begrijpen. En we zullen God daar ook geen rekenschap van kunnen vragen. Waarom? Omdat God God is. En als je dus op zoek gaat naar een antwoord waarom de een dus gelukkig leeft zonder God en de ander in de moeite, dan zul je God daarin niet begrijpen, omdat God de Allerhoogste is. Als laatste. Het laatste antwoord wat hij uiteindelijk geeft. Wat hij gaat overdenken. Vers 17. Totdat ik Gods heiligdom binnenging en op hun einde lette. Op een of andere manier gaat hij de tempel in. En heeft hij daar een ontmoeting met God. En in die ontmoeting met God wordt hem opeens iets duidelijk. Het is sowieso al mooi dat als je dus een worsteling hebt, als je dus strijd hebt, als je moeite kent, als je uit bepaalde dingen niet komt, dat je in ieder geval terugkomt bij vers 17. Totdat ik Gods heiligdom binnenging. Weer terug naar God, niet op de afglijdende schaal, niet naar beneden toe, maar klimmen omhoog. Als ik een antwoord wil hebben, dan moet ik hem bij God vinden, in zijn woord. Hij deed het, hij wist op één plek kan ik antwoord vinden en hij krijgt een antwoord. En dat is de laatste van de drie punten. En op een einde letten. Je moet iets weten over het einde. Stel, twee vrienden gaan een film kijken. De ene die heeft hem al 5 keer gezien, die film. Een zielige film, een beetje verdrietige film. Maar de ander die ziet hem voor de eerste keer. Degene die hem voor het eerst ziet, zie je na een half uurtje al wat wegvegen, wat tranen. En die ander die zit er nog een beetje laconiek bij. En op het moment suprême, als het meest zielige aanbreekt, dan kan die vriend het niet meer houden. Je hoort hem snikken. En die ander die loopt naar de koelkast en haalt nog eens een colaatje en wat chips tevoorschijn. Waarom? Hij kent de afloop. Hij kent het einde. En zo is het ook als Asa van het nadenken is over zijn worsteling, aan het zoeken is naar antwoorden, dat uiteindelijk Asa gewezen wordt op het einde, op de afloop. En op een einde letten. En dan zegt hij in vers 18, 19 en 20. Ja, u zet hen, de goddelozen, op gladde plaatsen. U doet goddelozen in verwoesting vallen. Hoe worden zij in een ogenblik tot een verwoesting? Ze worden weggevaagd, komen om door verschrikkingen. Zoals een droom vervaagt bij het ontwaken, zult u, Heere, als u wakker wordt, hun beeld verachten. Een pittige verzen. Pittige verzen. Want dit gaat over je buurman, hè? Dit gaat over je buurvrouw. Mensen die denken gelukkig te leven, zonder rekening te behouden met die heilige God. En uiteindelijk, als op het einde letten, dan is God een soevereine God. En de God van hemel en aarde, die was, die is en die komen zal. En deze God zal uiteindelijk ook rekenschap van de mensen vragen. En God zal oordelen, goed en kwaad. God zal niet toelaten dat alles maar zomaar gebeurt, zonder dat iets buiten zijn wil omgaat. En de mensen die nu denken zonder God te leven, zullen uiteindelijk voor die God terechtkomen. Een God die heilig is, een God die soeverein is, een God die heerst, een God die almachtig is. En deze God zal recht doen. Recht doen. Je zou erbij kunnen denken aan de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus. De rijke man, wat had hij het goed hier op aarde. Mooi kleed, mooie kleding. Iedere dag vrolijk eten en drinken in overvloed. En de arme Lazarus. Een bedelaar. Onder de zweren en hij was blij met een paar kruimels die vielen van de tafel van de rijke man. Ze sterven allebei. En je zou haast zeggen, dan staat er een maar. Dan draait als het ware de hele geschiedenis om. Arme Lazarus wordt door de engelen gebracht in de armen van Abraham. Veilig. En de arme man? Toen hij zijn ogen opsloeg, was hij op een plek vol pijn. En dat is als we de toekomst bezien. Als we de toekomst kennen. En is dit een antwoord op de vraag, ja, de worsteling waar Asaf doorheen gaat. Waarom zijn zij nou gelukkig en ben ik ongelukkig? Nou, zegt God dan, kijk maar naar de toekomst. Kijk maar naar het einde. Dat mag in die zin je troost zijn. Ik heb alles in mijn hand, want ik ben God. Vers 21. Toen mijn hart verbitterd was en ik mijn nieren geprikkeld werd, hoe onverstandig was ik toen. Ik wist niets. Ik was een redeloos dier bij u. Ja, dan zegt hij uiteindelijk, als hij uiteindelijk tot dit antwoord komt en door zijn worsteling is heen gegaan. Ja, ik ben dom geweest. Ik heb het eigenlijk niet goed begrepen. Ik heb zonder verstand gedacht. En komt hij tot een prachtige belijdenis. Vanaf vers 23 tot en met 26. Lees met me mee. Niettemin zal ik u voortdurend bij u zijn. U hebt mijn rechterhand gegrepen. U zult mij leiden door uw raad. Daarin zult u mij in uw heerlijkheid opnemen. Wie heb ik behalve u in de hemel? Naast u vind ik nergens vreugde in op de aarde. Bezwijkt mijn lichaam en mijn hart, dan is God de rots van mijn hart en voor eeuwig mijn deel. Dan zegt Asaf, na zijn worsteling, zijn vragen, uiteindelijk het antwoord in het heiligdom ontvangen, kijk naar de toekomst, kijk in de eeuwigheid. En dan ziet hij opeens, maar Heere God, u hebt uw rechterhand uitgestoken naar mij. En dat betekent, als je dit leest, God heeft zijn rechterhand uitgestoken. Er is maar één plek waar je veilig bent. Hier op aarde al, hè? Hier op aarde. Als mensen dus denken gelukkig te zijn, mag jij weten, door de moeite, de strijd van het leven heen, maar God heeft zijn arm, zijn hand naar mij uitgestoken. En ik mocht die hand, mocht ik pakken. En ik weet dat ik voor eeuwig veilig ben in zijn vaderarmen. Toen Petrus op het water wandelde en ging kijken naar de storm, ging kijken naar de golven, ging kijken naar de omstandigheden om hem heen, zakte hij weg. Hij twijfelde. En toen was het één hand. De uitgestoken hand van de Heer Jezus. En zegt, kleingelovige, waarom ga je twijfelen? Het is vandaag ook. Als je om je heen kijkt en ziet dat die scholieren, je klasgenoten zo gelukkig zijn zonder God. Als je collega's en je buren zo gelukkig zijn zonder God. Ga niet twijfelen. Maar zie op de uitgestoken hand van God in je leven. Hoe je leven verder ook zal gaan. Hij is nabij. Er was eens een vader met een kindje. En die wandelde door een park heen. En aan de andere kant kwam er een man aan met een grote herdershond. En ze kwamen elkaar tegemoet. En dat kindje, hoe dichter ze bij die herdershond en die man kwamen, ging steeds dichter bij vader lopen. En kneep steeds harder in de hand van vader. En vader trok het kindje naar hem toe. Als het ware, bij mij ben je veilig. Als soms herdershonden op je afkomen in gedachten. Als herdershonden soms je leven zo op de kop kunnen zetten. Kijk dan naar de rechterhand van de Vader. Die uitgestoken is en die jou beschermt. Hoe ken je die rechterhand? In zijn Zoon, de Heer Jezus. Die jou alles vergeven heeft door aan het kruis te sterven en op te staan. En dit is belangrijk, let goed op nog. Let goed op. We zeggen heel vaak, de Heer Jezus is voor mijn zonde aan het kruis gestorven. En ik hoop dat je daar amen op kan zeggen. Maar het is dieper. Het werk van de Heer Jezus is dieper. Voordat je tot geloof kwam, leefde je in de duisternis. En wie had daar de macht over gedachten? Wie had daar macht over je gevoel? Wie had macht over je zintuigen? Satan. Maar door het werk van de Heer Jezus ben je uit die macht van Satan getrokken en ben je in het koninkrijk van Christus terechtgekomen, waar het licht van Christus jou beschijnt. En jouw gedachten worden beschijnd door Christus. Jouw gevoelsleven wordt beheerst door Christus. Het is een totaal ander leven, wat in eeuwigheid zal doorgaan. En daar is rust. Daar is vrede. Daar is blijdschap. En daar is hoop. Zoals de psalmist Asaf ook zegt. Lees met me mee, vers 25. Een geweldig vers. Wie heb ik behalve u in de hemel? Naast u vind ik nergens vreugde in op de aarde. Kun je dit met Asaf meezeggen? Kun je dit met Asaf meezeggen? Dat je bent gaan zien, oh, ze kunnen wel gelukkig zijn, de mensen hier op aarde, maar kijkend naar de toekomst, weet ik, ik ben een totaal ander mens nu al geworden, hier op aarde. En mijn diepste geluk zit niet in die vakantie, zit niet in die twee auto's, zit niet in het huis wat ik heb, maar zit hem in het werk van de Heer Jezus Christus en de uitgestrekte hand van God de Vader. En dat is het geluk, de vreugde, de blijdschap waar ik iedere dag uit mag leven. Bezwijft mijn lichaam en mijn hart, 26, dan is God de rots van mijn hart en voor eeuwig mijn deel. Het is God in zijn Zoon, de Heer Jezus, die het fundament is van mijn leven. Er kan van alles nog wankelen in mijn leven. Er kan strijd en moeite komen. Maar uiteindelijk weet ik, ik ben een kind van God. En dan zegt de Heere dat het lijden van de tegenwoordige tijd, ja, inderdaad, niet opweegt tegen de heerlijkheid die eens geopenbaard zal worden. En dat is dan mijn diepste vreugde. In het lijden weet ik, de toekomst is heerlijk. En daarom kunnen de mensen hier nog wel gelukkig zijn, maar mijn geluk zit in mijn hart. En ik zie uit naar het moment dat ik bij Jezus Christus ben. Of, en we weten dat voor hen die God lief hebben, dingen meewerken ten goede. Nee. Alle dingen meewerken ten goede. Alles wat er in je leven gebeurt, heeft God een doel mee. Omdat God soeverein is in zijn handelen. En jou wil vormen en kneden naar het beeld van de Heer Jezus Christus. Als God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Of niets kan ons scheiden van de liefde van Christus. Dat is onze houvast. Dat is onze diepste vreugde in ons leven. Dan komt de conclusie in de versen 27 en 28. Let op, lees met me mee nog. Want zie, wie zich ver van u houden, zullen omkomen. U verdelgt allen die als in hoererij u verlaten. Maar, weer de tegenstelling, wat mij betreft, het is voor mij goed dicht bij God te zijn. Ik neem mijn toevlucht tot de Heere, Heere, om al uw werken te vertellen. Waar ga je voor? Vers 27 of vers 28? Dat is de vraag. Voor een gelukkig leven hier, maar niet wetende wat je toekomst is, of zeggen wat mij hier ook overkomt, ik mag dicht bij God zijn en ik mag nu al zijn werken gaan vertellen. En het mooiste werk wat hij gedaan heeft, is dat zijn Zoon gekomen is naar deze wereld tot redding van je leven. Amen.